woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het eerste hoofdstuk uit de brief aan de Hebreeën. Wij zijn verleden week gekomen tot de met de woorden uit het 8e vers. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. We hebben gelet op de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus als de troost of tot troost voor zijn kerk. We hebben de tegenstelling gehoord, de engelen, de beweging, het ogenblik, het gedienstig zijn, het dan hier en dan daar verschijnen, en in tegenstelling daarmee de onbewegelijkheid van de troon van de Zoon, die tot in alle eeuwigheid is, en die tot op dit ogenblik nog is de troon der genade. Wij wilden daarmee nu het schriftgedeelte vervolgen, als in dat 8e vers het woord verder gaat door te spreken, de scepter uw koninkrijk is een rechte scepter. Duidelijk wordt hier gedoeld op zijn macht en de uitoefening van zijn koninklijk ambt. De scepter was beeld van het vermogen, van de heerlijkheid, van de macht, van de koning. Onwillekeurig denken wij aan de scepter in de hand van de koning Ahasveros, die de gouden scepter toereikt aan Esther tot een teken dat zij mag naderen tot zijn troon en dat zij haar woorden mag spreken. Al met al kunnen wij dat toch niet de rechtvaardige scepter noemen, want ook deze Ahasveros, hij was bij al zijn heerlijkheid een grimmig despoot. Een man die wij beslist niet als een voorbeeld kunnen zien voor de koning der koningen en heren der heren, eerder als een tegendeel. Nu wordt er gezegd dat de scepter van dat koninkrijk waar de Heer Jezus regeert een rechte scepter is. Dat wil zeggen, hij is in de uitoefening van zijn koninklijk ambt strikt rechtvaardig. Hij bemint de rechtvaardigheid. Er is geen, we zouden zeggen, geen omkoperij bij. Er is niet een recht doen op grond van allerlei bijkomende oorzaken en bewegingen. Zoals die onrechtvaardige rechter, die door die weduwe achterna geroepen wordt, werd, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Tenslotte werd die rechter het zat. En hij zei, ik zal haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Je kan merken de motieven die daar een rol spelen om hem te dringen recht te spreken, die zijn zo edel niet. Hij wordt het gewoon zat, dat geleur van die vrouw achter hem. Hoeveel te meer zal God dan recht doen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Daar zie je dat die rechter ook niet een voorbeeld, maar een tegendeel is. Hij, die goddeloze rechter, hij hoorde. Zal dan de rechtvaardige God geen recht doen? Veel meer dan die aardse rechter. Nou is hierin verborgen een wonderlijke troost. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Wij zouden toch immers moeten concluderen als wij dat beeld van macht, beschikkingsrecht, macht over leven en dood, als wij dat daarop betrekken, dan zouden wij moeten zeggen, dat kost ons allemaal het leven. De scepter van deze koning. Hij zal zijn scepter ons niet kunnen toereiken. Want wij zijn zondaren. Wij zijn zelfs in zonden ontvangen en geboren. Wij zijn geheel en al mens. Vol van gebrek. Er is niemand op aarde die goed doet en niet zonde. Alle zijn wij afgeweken. Als wij dan denken aan zulke scepter van een koning, dan zullen wij toch onwillekeurig denken aan de woorden die eenmaal gesproken zullen worden. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. Breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Je zou toch mogen zeggen, dat is ons voorland. Dat die onwillige zondaren, dat zij gedood worden voor eeuwig. Dus dat woord, die scepter, uw koninkrijk, is een rechte scepter, is daarin zo troostrijk. En daarin is ze zo vol van genade, omdat dat nu niet het geval is. En dan moet u niet uitsluitend denken, ja, maar hij is de Zoon, de Heer Jezus, de zaligmaker. Alsof hij minder onkreukbaar zou zijn dan de Vader en de Heilige Geest. Of hij meer door de vingers zou zien dan de andere personen van het goddelijk wezen. Zo is het niet. Die scepter die wordt gedragen door de goedkeuring van de Vader. Het is het goddelijk mandaat dat hij heeft gekregen tot het uitoefenen van het koningschap. En daarin is nu de genade van de drieënige God in die rechte scepter. Want dat is een scepter, en we gaan hier even uit van de positieve betekenis. Eenmaal zal hij de scepter niet langer uitreiken of toesteken. Als we lezen en de deur werd gesloten. Als die tijd voorbij is, de welaangename tijd, de dag der zaligheid, het heden. En de deur is gesloten en hij komt ten oordeel. Dan zal geen gouden scepter meer worden toegestoken in genade. Maar het inhouden van die scepter zal betekenen het rechtvaardig oordeel over alle vijanden van de koning. Maar hier gaat het nog om de scepter die hij vanuit zijn ereplaats gebruikt in de tijd van de genade. Wat wil die scepter dan zeggen? Die scepter houdt dit in, dat elk noodrustige, elk ellendige, elke hulpeloze, elk die tot hem om bijstand, om hulp en om genade de toevlucht mag nemen. De hongerigen, de dorstigen, de kreupelende verminkte, de ter dood veroordeelden, die geen helper hebben, die tegen hem zwaar en altijd weer hebben misdreven, dat hij ze de gouden scepter toereikt, die recht is in zijn offerand, recht is omdat hij handelt uit de volmacht van de Vader. En die volmacht heeft hij gekregen op grond van het verheerlijkte recht. En dat is hier het grote wonder. Voor vlees en bloed zou je zeggen, is die scepter niet recht? Naar het juridisch begrip van mensen zouden we zeggen, nee, dat kan niet. Dat is genade voor recht laten gelden. En het recht moet geloof hebben. Maar omdat in hem het recht zijn loop heeft gehad. En hij als die tweede Adam van zijn uitverkorene optreedt. Het hoofd van de zoveel beter verbond. Is het toch een rechte scepter. Zo recht dat de apostel uitroept, wie zal de schuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, in wie het goddelijk recht zijn loop heeft gehad. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Daar betoont het goddelijk recht tevreden te zijn met de offerhand, die ook aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Al klopt het dan niet met het gevoel van mensen, en al is de duivel het er niet mee eens, al kunnen wij het niet begrijpen, daar we misschien menigmaal in angst en vrees gedacht hebben, zou het echt waar zijn dat God een zondaar, dat hij die toelaat, dat hij die binnenlaat, dat hij die zegent in plaats van vervloekt, omdat we het niet kunnen bekennen. Toch is het waar. En het is een troostrijke waarheid dat die rechte scepter toegestoken wordt aan zondaars die geen recht hebben in zichzelf. Het is alleen het recht van hem. Daar moet je zo over nadenken. Die scepter is niet recht omdat wij zo blind, zo walgelijk, of omdat wij zo'n berouw hebben en omdat wij zoveel schuldgevoel hebben. Als de koning op grond daarvan de schuld zou vergeven, en ons op grond daarvan zou aannemen, dan zou die scepter juist niet recht zijn. Dan zou het een kromme scepter zijn. Want wij kunnen onze zonden met onze tranen niet uitwissen. En met onze gebeden niet wegbidden. En met ons berouw niet wegdoen uit Gods heugenis. Denk daar goed om. De scepter is koninkrijk, is een rechte scepter. Die scepter wordt dus uitgestoken. Dat is zijn regeermacht over zijn ellendige vanuit zijn volkomen offerand aan het kruis te zien. Dat hij des vaders deugden heeft verheerlijkt. Dat hij Gods wet heeft vervuld. Dat hij de straf heeft gedragen die ons de vrede aanbrengt. Zo alleen is het een rechte scepter bij God vandaan. Je hoeft je hier dus niet af te gaan vragen en af te meten bij jezelf. Ben ik nou genoeg zus of zo ontdekt of wat ook? Dat God naar recht mij niet zou willen schuldig keuren. Die scepter komt uit het eenzijdige werk van God. Die scepter kan vrede brengen waar absoluut bij ons geen vrede is. Die scepter kan in een ogenblik toegestoken worden tot een vijand. En die buigt in de dadelijkheid voor God. Terwijl die zijn schuld erkent. Uiteindelijk is die scepter de oorzaak. Als wij gevoel hebben of gedachtenis hebben aan de grootheid van ons kwaad, niet andersom. Het is ons gevoel en onze gedachten niet die God bewegen tot zulke rechte zetten. Dat is nou de bevinding van Gods kinderen. Dat ze met alles, met hun tranen, met hun leven, met alles wat ze hebben, voor God verdoemd zijn. En op grond van al die dingen kunnen ze nooit meer zalig worden. Die rechte scepter functioneert dus zonder ons, boven ons en toch voor ons. Dan zeg je, ja, maar een mens die moet toch zelf, en daar is de hele godsdienst van betrokken, een mens die moet zijn eigen toch ervoor over hebben, een mens moet zijn eigen er toch voor overstellen, en een mens moet toch tot God komen. Nou klinkt dat allemaal wel aardig, maar het gaat niet op in de praktijk. Het gaat niet op in de praktijk. Wij kunnen niet tot God komen en wij willen niet tot God komen. Zo verdorven is onze natuur. Daarom is het zelfs alleen het werk van die koning die door zijn regeermacht, zijn scepter, de vijanden raakt in het hart en ze tot hem doet komen. Of je kunt ook zeggen, de Vader trekt ze tot hem. En niemand kan tot de Zoon komen dan door de Vader. En niemand tot de Vader dan door de Zoon. Je moet die woorden zo lezen. Ik zie het wel, maar ik kan het niet in de juiste woorden zeggen. De scepter uw koninkrijk is een rechte scepter. Alsof hier nou staat. Alles is hier. Wij komen niet in aanmerking om die arm van die koning uit te doen strekken. Wij komen niet in aanmerking als initiatiefnemer om eens naar de koning te gaan. En te kijken wat hij wil doen met zijn scepter. En dat is nou juist de diepte. De grond of de diepste inhoud van het heilige evangelie. Enerzijds is hij een koning zonder onderdanen. En er is er niet één bij van alle mensen die zegt, ik wens mij tot hem om lid te worden van dat koninkrijk. Niet één. Je zou zeggen, er is geen armere koning dan koning Jezus. Hij heeft een koninklijk gewaad, hij heeft een koninklijke kroon, hij heeft een koninklijke scepter. Maar er zijn geen onderdanen die hem verkozen hebben tot hun koning. En toch heeft hij onderdanen van de Vader hem gegeven. En nou, normaal zou je zeggen, komt een koning voort uit de mensen. De mensen moeten hem steunen. Wat is nou een koning zonder rijk? Dat is een fantast. Of iemand die krankzinnig is, die zich denkt dat hij koning is. Een koning zonder rijk kan niet bestaan. Als je nou indenkt dat het in het koninkrijk der hemelen zo is, daar is de koning er eerst. En dan pas het rijk. Het koninkrijk. Wat een verborgenheid. Precies diametraal op ons denken. Ons denken is altijd gericht onderdanen. Onderdanen voor koning Jezus. En in het groot worden de mensen opgeroepen om voor hem te kiezen en om onder zijn vaandel te strijden. En het is in principe eigenlijk net andersom. De koning kiest. De koning strijdt. De koning moet zelf maar zien dat hij het koninkrijk bij elkaar krijgt. Want als het van de mens of van de kerk of van wie moet komen, dan gebeurt er niets. Nou kun je niet begrijpen haast dat je zegt dat een mens nou hè, met zo'n gekot wiekt en zo'n troosteloos evangelie, waarbij hij zijn dood moet waarmaken en nakomen, en hij zijn belijdenis moet nakomen, en hij dit moet doen, en hij toch, kun je toch niet begrijpen dat een mens daar troost in kan vinden. Dan moet je toch nog heel wat hebben om daar troost in te kunnen vinden. Maar dat dat nou het kenmerkende van die scepter is. Die scepter, die macht, die konings, glorie en kracht. Wie doet het? Die doet het zelf. Waar hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Daar gebeurt het. Waar hij roept, volg gij mij. Daar volgen ze hem. Als iemand zegt, dat is mij makkelijk. Doe het dan op de andere manier. Probeer dan of gij een onderdaan kunt zijn van zijn rijk. Of gij hem kunt volgen waar hij ook heen gaat. Of ge alles voor hem over hebt. En ge zult het bemerken. Gij loopt met dat alles vast. Ge komt in het onvolkomene terecht. In het veroordeelde. Maar zodra de koning zijn scepter naar ons uitsteekt, dan krijgt het betekenis dat wij met een koning te doen hebben die zelf er alles voor over heeft gehad. Zijn eigen leven. En een koning die dat er voor over heeft gehad. Om zich over te geven in de dood. Zou die koning dan geen macht hebben. Om zelf te zorgen. Voor het koninkrijk. En voor de onderdanen. Dat is de troost. De scepter uw koninkrijks. Is een rechte scepter. Als we dan nog even terugkomen op wat ik reeds zei, maar wat ik graag wil herhalen, wanneer dan de zondaren te maken krijgen met die scepter, met zijn koninklijk ambt, waarin hij de kerk bijeen vergadert, beschut en beschermt, en bij de verworven verlossing bewaart, als wij nou met die scepter te maken krijgen, dan is in die scepter de werking van de drie enige God. De Vader gaf hem de bevoegdheid, het koninklijk mandaat, heidenen tot zijn erfdeel, einde der aarde tot zijn bezitting. De Zoon is het die van de Vader dat mandaat ontving, die de gegevenen des Vaders ontvangt. En de Heilige Geest is als die geest die als het ware om die scepter heen is, en die het woord des Konings brengt in de harten van zondaren. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar ik zou bijna zeggen het kleinste, geringste schuldbesef. En dan bedoel ik dat niet in het algemeen, maar voor het aangezicht van God. Dat hoef je niet voor te brengen als je moet dit of je moet dat. Want dat is van hemzelf. Van hemzelf. Door het bewegen van zijn scepter. Dus als daar allerlei schuldigen voorkomen, de een, je zou zeggen met geween en smeking, de andere die als een vuurbrand uit het vuur wordt gerukt, een derde die als een hollend paard wordt stilgezet, een vierde als de wateren van Siloa die zachten schaam. Doet allemaal niks te zaken. Want daar ligt het niet in op zichzelf. Hoe, wanneer of op welke wijze de koning dat doet. De drieënige God dat werkt. Als we deze woorden verstaan. Dan doen we eigenlijk de ontdekking dat wanneer één strikje, één halmpje in de dorre aarde zichtbaar wordt, dan is dat niet uit ons, maar alleen uit hem. Hij plant het. Hij voedt het en onderhoudt het. Hij oogst het ook. Ja, in die zin is het waarachtig dat wij van onszelf alleen maar krokodillentranen huilen. Maar dat één miserabel traantje, dat werkelijk uitgaat naar hem, is alleen maar vrucht van hem. Alleen maar van hem. Nu, wanneer dan zondaren, welke condities ook zijn. Let wel, we hebben het over de rechte scepter van het heilige evangelie. Of dat ze in de onmogelijkheid verkeren. Of dat ze met een tollenaar geloven in de genade God. Of dat ze als een moordenaar hangen aan het hout. Of als een blinde aan de kant van de weg zitten. Dat is niet het bepalende meer. Het bepalende is dit. De koning gaat uit. En die werkt met zijn scepter. Hij is genadig die hij genadig wil zijn. Daarom, wanneer wij nu de toegang tot die troon der genade, wanneer wij die toegang zouden bepalen door onze palen en perken, dan zijn wij geheel verkeerd. Je kunt zeggen, ja, het moet echt zijn. Ik zou dan weer willen zeggen, maar dan hoef je niet meer te bidden. Want je kunt niet echt bidden. Dat zou ik mijn hoofd kwalijk nemen als ik zou zeggen. Mensen, als er nou onbekeerde mensen. Wij kunnen niet bidden. Ik zou maar niet meer bidden. Ik zou maar niet lezen in de Bijbel. Het is toch allemaal vormendienst. Waarmee we de Heere vertoornen. Ik heb dat genoeg gezegd in een bepaald licht. Niet dat we niet meer bidden hoeven, maar als het gaat om de waardeloosheid van alles wat van ons is. Maar ik heb juist gezegd, ik zeg altijd daar tegenover. Denk erom, bidden. Kinderen, als je naar bed gaat, dan kun je zeggen, ja, maar waarom, dat is toch inconsequent. Als je aan de ene kant zegt dat een mens, een onbekeerd mens, dat alles wat hij voortbrengt is maar een stank in Gods neusgaat. En aan de andere kant dat hij dan maar door moet gaan om die stank voort te brengen. Dat is toch inconsequent? Dat lijkt wel zo. Dat wil ik nu wel iets van zeggen. Want het staat in verband met de rechte scepter. Het lijkt wel zo, het lijkt wel paradoxaal. Maar ik zou er zo bij zijn. Ik heb nou een paar keer gezegd. Wat is nou het bidden, het zoeken, het lezen van een onbekeerd mens? Maar als ik nou eens zou zeggen. Wat is nou het bidden, het lezen, het zoeken van een bekeerd mens? Durf je dan te zeggen. Ja, maar dat is echt. Dat is wat anders. Durf je dat dan te zeggen? Of is het zo dat een bekeerd mens, hoe langer hoe onbekeerder wordt, en dat hij hoe langer hoe meer iets gaat verstaan van wat de Heere zegt, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben? Nee. Kijk, als ik nou zeg, of als iemand zegt, Laten we maar niet naar de kerk gaan hoor, laten we maar niet meer bidden hoor, want het zegt toch allemaal niks. Dus je hebt groot gelijk. Je hebt gelijk. Ik probeer het niet om te draaien, ik probeer niet te zeggen, nee hoor, maar de Heer zal belonen. Ik durf het gewoon niet te zeggen. Je hebt gelijk, maar toch hoor je naar de kerk te komen. Toch hoor je te lezen in Gods woord. En toch hoor je te bidden. Waarom? Omdat die scepter is niet afhankelijk van mijn echt of niet echt zijn. Van mijn bekeerd of onbekeerd zijn. Daar ligt het perspectief eigenlijk. Ik denk dat dat weinig begrepen wordt. In het algemeen wordt de mens zomaar wat opgejut om een goddelijk werk te doen. God zoeken. En als ik hoor het nog een goede dominee zeggen. Als wij dat nou doen, dat we de Heer Jezus in ons leven toelaten, dan mogen we er vast op rekenen dat we het beproefde goud des geloofs zullen ontvangen. Als je dat nou gaat ontleden, dan zeg je, ja, wat is dat nou voor onzin? Kijk, zo wordt de mens benadrukt om echt de Heer te zoeken. En om eens echt de tijd ervoor te nemen. En om eens echt je eigen af te zonderen in een bidkamertje of zo. En dan met een soort belofte, dan zal de Heer. Nou ja, ik zou dat allemaal liever op één hoopje vegen, die echte en die onechte dan zogenaamd. Ik zou zeggen, nou ja mensen, op ons hoef je niet meer te rekenen en de Heer rekent ook niet meer op ons. Maar zeg het maar tegen de Heer. Zeg het maar tegen de Heer, ben je onbekeerd? Nee, je zegt het dan maar tegen. Is de stank in zijn neus gaat? Ja, dat kan best zijn. Zeg het toch maar. Dat je wel een stank zal zijn in de neus gaat en des hier. Krijg je een antwoord? Zeg het toch maar. Ja, maar dat is nou een dode vorm ten top gevoerd. Wat kunnen wij dode anders voortbrengen dan dode vorm? Moet ik zorgen voor een noodgeschrei? Ja, dat doe ik als ik veel pijn heb misschien. Maar kan ik me daarin werken? Nee. Wat houdt dan dat perspectief van dat heilig evangelie in, die rechte scepter? Dat vandaag of morgen of volgend jaar. En ik zou rustig durven zeggen, al was het in de laatste minuut van je leven, dat de scepter opeens glinstert in je ogen, die gouden scepter van het recht, dat in hem vervuld en verheerlijkt is, dan is het in orde. En dan ben je zalig worden op grond van recht. En door gerechtigheid ben je wedergekeerd. Je kan de hele helmacht en jezelf. En iedereen kan zeggen, nou, maar dat was dat nou echt. Dat weet ik niet wat echt was. Hij is echt. Die scepter, die is echt. Daarom, kijk eens als je denkt, nou, dat is niet leuk natuurlijk. Maar als je denkt, ja, die jongen of dat meisje. Je zit er maar onverschillig bij. Of ik zou die wel eens wat horen. Daar kan ik me eerlijk gezegd nou niet al te druk over maken. Al te druk. Want er is er één die het te druk mee heeft. Dat is de koning en zijn scepter. Zeggen, ja, maar je gunt het toch wel. Weet ik wel, de liefde is mededeelzaam, maar daar hangt het ook niet vanaf. Het ergste is als een mens uit de werkplaats wegloopt. Nou, dan staat de koning nog niet in de weg, maar dat is heel erg. en een slecht teken. Dat hij openlijk de scepter en in de omgeving waar de duivel regeert zijn domicil kiest, dat is erg. Aan de andere kant weet ik, die scepter, die rechte scepter, is zo recht en zo soeverein. Die jongen die de ene week met een onverschillig gezicht op de catechisatie zit, die kan de andere week zitten te luisteren. Even zo in de kerk. Kijk, dat is dat onconditionele. Je zegt, ja, maar er moet plaats voor zijn. Ja, maar die plaats, die maakt de Heer, niet wij. Als we nou stellen dat de Heer de eerste is, in alles, dan kun je dat nooit meer gaan stellen. Wij moeten eerst die stip of eerst die stap. Dat heeft er geen zin meer. Als we nou geloven dat een weinigje schuld beseft, een weinigje godskennis, een weinigje zelfkennis, een weinigje walging van onszelf, dat wij dat niet hebben, maar dat God het alleen heeft, dan is God toch alleen de eerste. Altijd. Maar het lijkt wel op dat evangelie zo, ja, zo onaanvaardbaar is voor de mens, dat hij, hoe dan ook, maar hij moet die mens inschakelen. En dat kan alleen God doen. Wij kunnen elkaar nog wel een beetje inschakelen, maar niet uitschakelen. Kijk, en dat is Gods werk. Dat als een mens nou uitgeschakeld is, dat hij dan pas ingeschakeld is, dat kun je niet begrijpen met je verstand. Zeggen, ja, hoor ik naar zulke dode dienden, godsdiensten, dat is zeker die lijdelijkheid, en laat Gods water maar over Gods akker lopen. Ja, hoor ik mensen, je kunt het keer nog draaien, zoveel. Maar, als je nou allemaal leest, de scepter uw koninkrijk, is een rechte scepter. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Dan voel je toch wel aan, je bent er hopelijk toch wel mee eens, dat het gaat om hem. En dat dat onze enige hoop kan zijn in leven en in sterven. Dat hij zijn handen uitstrekt tot een tegensprekend hond. Ja, misschien is er iemand, ja, die zegt, ja, maar de Heer, die begint er al mee in de dood. Ik wil u gelijk geven. In de dood, daar begint de Heer al. Maar, ik wou er wel bij zeggen, wij verdrinken in die dood. Het wordt onze rode zee, zoals voor de Egyptenaren. Maar alleen God is het, die ons droogvoets doorbrengt. Anders. Voel het aan, dan zal die dood en die belijdenis in dat avondmaal en alles zal eeuwig tegen ons getuigen. En nou, die wetenschap verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Kijk, dan kan het alleen een arm evangelie worden. Dat kan hoor. Dat gebeurt ook wel. Als die koning zo arm wordt voorgesteld. En dat er zo uitmuntend gesproken wordt. Over die slechten en die ellendige zondaren zonder meer. En dat er niemand is die dit en niemand die dat. Kijk, als dan de koning niet op de achtergrond staat. Als dan die uittekening van onze diepe vrouw en onze staat der ellende niet mee moet doen om juist de heerlijkheid van de koning naar voren te komen. Dan wordt die ellende en dat niet uitverkoren zijn, dat wordt een doel op zichzelf. Dat wordt dan het onderwerp eigenlijk, maar niet meer de koning. Dan is deze droevig. Maar als je het nou zo mag lezen, de koning, de Septrus koninkrijk is een rechtsgezet. Dat is de groot, Heer, dat u vandaag en morgen en overmorgen kunt u zo die rechte scepter door het raam heen steken. Waar ze zitten te kaarten misschien. Of waar ze heel vroom een preekje zitten te lezen. Of waar ze met elkaar aan het zingen zijn. Kunt u doen. Want u kunt het nooit doen op grond van onze gerechtigheden die gegeven zijn. Maar nou u het doet. Op uw eigen gerechtigheid en offeranden, nou kan het waar het u behaagt. Dat is het troon. Nou ja, dan kun je in de Bijbel lezen hoe het over het algemeen gaat. Dan kun je de Bijbel lezen. Hoe die scepter functioneert, je staat er verbaasd van. Heb je wel eens gelezen dat de Heer Jezus er niet wilde dienen? Altijd, ik ben gekomen om te dienen, niet om verdiend te worden. De Heer was wel eens bedroefd als hij merkte dat het nergens anders om ging dan om de uitwendige tekenen. Om de broden. En dat men verwierp de boodschap, ik ben het brood dat is. Ik ben dat brood dat uit de hemel is neergedaald. Maar nochtans ging hij goeddoende het land door, genezende alle die van de duivel bezeten waren. En zoveel andere ellende die hij de duivelen uitviel. Die rechte scepter die is recht geworden in het bloed van het land. In zijn lijden en in zijn sterven, in zijn nederdalen in de vroeger. En in de helse angsten die hij geleden heeft. Daarin zit dan ook de ruimte. Niet in de onderdanen, die er eigenlijk niet zijn van zichzelf. Maar alleen in de koning die zulk een macht van de Vader gekregen heeft. Om het koninkrijk bijeen te vergaderen. Zelfs wat op de in de hemel en op de aarde is. Daarom hoop ik, al zou het zijn dat je deze woorden alleen verstandelijk zou onthouden. Nou, dat is nog niet veel, hè. Vooral als je zoiets, de vrome mensen zijn er zo bij en zeggen, oh, verstand, allemaal verstand. Allemaal verstand. Ze begrijpen niet dat je een dubbel verstand nodig hebt om hun weer te volgen. In hun wegen en ervaringen. Maar goed. Ik zeg, al zou je het dan alleen onthouden met de verstand. Dus dat zal ik nou eens proberen te onthouden. De Septrus koninkrijk is een rechte scepter. Nou, daar heb ik niks aan zonder. Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Het kan best zijn dat vandaag of morgen, dat je de dood in de ogen kijkt. En dat er opeens je ergens door overvallen wordt. Dat je niet links, niet rechts, niet vooruit en niet achteruit kan. Ja, maar dan gaat de mens nog niet naar God. Nee, maar het kan zijn dat God tot u komt. Dat God zegt, nee, ik maak de zaak zo benauwd dat je wel omhoog moet. Naar mij toe. En dan weet je, de Septrus koninkrijk is een rechte scepter. Dan zal de duivel alles op alles zetten om je in je laatste ademtocht te doen wanhopen. En om God voor te stellen niet met een scepter, de Heer Jezus, maar met een groot slachtzwaard. Die je nou zal slachten en verderven. Als u dan nog zou kunnen zeggen en mogen zeggen. O God, uw scepter is toch een rechte scepter. Ik heb het oordeel verdiend. Ik moet sterven. Maar zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Ik ben verloren. Dat moet ik toch bevinden. Mijn hart en mijn vlees bevrijd. Och, dan is het een wenk van die grote koning. En terwijl je ogen breken, word je het al gewaar. Bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd worden, is de rechte zeg. Gegrond in het bloed van de Zoon. Wat is dat toch eigenlijk een dierbaars evangelie? Van alle boodschappen die er zijn en ook wel blijde boodschap, is dit toch de blijde boodschap? Omdat waar niemand ons meer helpen kan, God helpt. God helpt. Waar niemand ons redden kan van het oordeel, God redt. Waar nog heilige, nog pausje, nog wie dan ook om één zonde kan vergeven. God vergeet. Waarom? Omdat je zo tot God gegaan bent, of nee. Maar omdat de scepter des koninkrijks een rechte scepter is. Zodat de Heere ook die halve dwaas, die amper weet wat hij zegt of wat hij beaamt, in een ogenblik stelt in het kleed zijner gerechtigheid. En hem voor eeuwig blij maakt. Dat is het grote wonder dat we met zulke koning te doen hebben. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat, zegt dat leven. Gij, niet wij. Bij ons is net andersom. Wij hebben de onrechtvaardigheid lief gehad. En de rechtvaardigheid gehaat. Kom nou, ja, zo is het. Dat is in het paradijs al geweest. En dat heeft zich doorgezet tot nu toe. We hebben de rechtvaardigheid niet lief. Het lijkt alleen maar zo voor een ander. Voor een ander hebben we een buitengewoon ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Maar als het gaat om het oordeel over zichzelf te spreken, dan zijn we niet thuis. Ja, ja. Dat zal een afwijking zijn, daar kan ik ook niks aan doen dat ik zo ben. Maar die ander, dat is een doortrapte zonde. Een schurk. Een man die deugt niet. Dat zie ik aan zijn gezicht. Ja, er is niemand die de rechtvaardigheid lief gehad heeft en de ongerechtigheid gehaat. Gij staat allemaal de heerlijkheid van Christus, de troon van een verloren kerk. Gij alleen, niemand anders. Welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten. Hier verdwijnt alles in bloed. Je kunt hier niet spreken van een zon en van sterren. Dat wij de sterren sterren zouden zijn en hij de zon. Want als het daarover loopt, over rechtvaardigheid, liefdad en ongerechtigheid, dan zijn wij zelfs geen sterren. Dan zou je ons beter kunnen vergelijken met die zwarte gaten, die alles opslobberen, die geen licht meer geven in het heelal. Gij, met uitsluiting van alle anderen. En hoef je niet gauw te gaan denken aan teksten over rechtvaardigen en over mensen die in dat wat ze geweest zijn, dat zijn ze geweest uit genade. Om Christus wil. En omdat Christus een gestalte in ze heeft aangenomen. Maar van zichzelf kun je dat nooit zeggen. Gij, dat is nou weer iets voor een, laten we zeggen, een failliet mens. Nee, ik hoor al iemand mompelen die zegt, dat benen we zomaar niet. Dat zijn we zeker zomaar niet. Maar we gaan toch wel zien. Vroeg of laat. Maar laat me zeggen, misschien ben je nog maar half failliet. En dat we pas volledig failliet gaan als we sterven. Maar zo'n faillietgaand mens, laat ik het zo benoemen. Dat kan toch een troost zijn, hè? Dat je van je handen mag wrijven. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad. Zo lief. Dat je het oordeel God heeft gemijnd. En gezegd, Vader, dat is recht. Gij zijt recht in al uw weg en weg. Ik kom. Straf mij. Dat hij het hoofd op het blok wilde leggen. Het rechtvaardigheid ligt gehad in het doen van al Gods goede geboden. Eén voor één, niet één uitgezonden. Wie overtuigt mij van zonde? Indien ik gezondigd heb, betuigt tegen mij, maar zo niet, waarom slaat hij mij? Hij kon zeggen, ik heb u zoveel treffelijke werken getoond van mijn vader. Om welke van die stenigt gij mij? Wat rechtvaardigheid is. Dat kan alles uit, in lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. In alles, dag en nacht kan het uit. Dat hij het echt lief had. Lief had. Boven alles. Want rechtvaardigheid, dat is toch het staan in de rechte verhouding tegenover God. Om hem wel behaaglijk te zijn. Wel, zo rechtvaardig is hij nu, dat hij zeggen kon, ik heb het werk volleindigd dat gij mij op de hand gezet hebt om te doen. Wij zijn niet zo rechtvaardig. Die mensen doen wel net alsof, maar als wij de kans kregen, dan zouden we allemaal door een of ander achterdeurtje op een goedkope manier proberen het vegenlijf te redden. Onze ziel te redden. Heus, al zou het met geld moeten betalen. Het kan niet, dat weten we allemaal wel. Daarom zeggen we zo makkelijk, ja, maar zo gaat het niet. En nee, dat is makkelijk praten, omdat we al dit gehoord hebben, het kan toch niet. Maar als er nou eens een berichtje van de hemel zou komen dat het wel kon, dat we voor een ton de zaak in orde konden maken, dan zouden we heel wat afschrapen. Om het bij elkaar te krijgen. Wij hebben de rechtvaardigheid niet lief gehad. Hij wilde niet door een achterdeur. Hij wilde niet. Hoewel hij eens deels kon zeggen. Ik kan mijn vader bidden. En hij zal mij meer dan 12 legioen engelen bij zijn. Maar dat deed hij niet.
want hij had de rechtvaardigheid lief. Om blind te zijn als een knecht, om vervolgd te zijn en verdrukt, dat hij lief. Hij heeft ook ongerechtigheid gehaat. Ongerechtigheid gehaat, ja, dat heeft hij zeker. Hij heeft ongerechtigheid bestraft. Er kleefde aan zijn handen geen onschuldig bloed. In die zin. Zoals van vele volk die door God beschuldigd werden dat ze de weduwe en de wees verdrukten. En het bloed van de onschuldige vergoten hebben. Hij praatte de zonde ook niet goed. Hij kon ook niet om die zondaar een steuntje in de rug te geven en te zeggen tegen de tollenaars, doet er nog maar wat bovenop. Of tegen de hoeren, je kunt nog wel wat meer verdienen. Nee, zo niet. Hij haatte de ongerechtigheid. En hij zei, zonde niet meer. Hij verbond ze met zijn liefde. En hij wierp wel 7 duivelen uit. Of een legio. In zijn persoonlijke handel en wandel. En ook in de naam. Hij heeft ongerechtigheid gehad. Ga achter mij, Satan. En nochtans heeft hij de zondaar behouden. Door zelf als de grootste der zondaren gerekend te willen zijn. En als de grootste ongerechtige veroordeeld tot de dood des kruises. Men is zo diep ongelukkig. Mens haalt de ongerechtigheid naar zich toe. Om te drinken. De ongerechtigheid als water. Hij camoufleert zich. Hij wil het niet weten. Dat hij als een spons is in het vuile water die alles opzuigt. Gij hebt ongerechtigheid gehaald. Hij alleen. In alle volkomenheid. En daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Dat kunnen we zo lezen. Daarom heeft u, Heere Jezus, God, eeuwige Zoon van God, uw God gezalfd, uw Vader met olie der vreugde, boven uw medegenoten. Boven engelen en alle machten en kracht. Ook boven alle broeders. Die hij gelijk geworden is. Die mogen wel delen in de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. Dat wel. Maar hij is gezalfd door God. Met vreugdeolie. Boven de medebroeders. De medegenoten. Want hij was het centrum. Hij was de volbrenger. Hij was het die Gods gerechtigheid heeft geopenbaard. Het is de olie een beeld van de geest. Een beeld van de vreugde. Van het feestelijke. Van de heerlijkheid en de eer. Zo wordt hier dan gezegd. Dat Jezus Christus. Die in het vlees verschenen is. Maar die op Gods tijd ten hemel gevaren is. Om te zitten aan de rechterhand God. Dat hij gekroond is met vreugde en blijdschap. Een kroon van het fijnste goud is hem op het hoofd gezet. Hij is de oudste broeder. Maar hij troont ver boven de medegenoten. Want de medegenoten zullen zeggen, het lam dat geslacht is, dat is waardig te ontvangen de eer en de dankzegging en de lof tot in de eeuwigheid. Zij zullen hun kroon voor zijn voeten leggen. Want het is boven uw medegenoten. Nou, die eer, die zal hem dan ook gegund worden van al zijn medegenoten. Want ze zullen zeggen, hij is het die dood geweest is en wederlevend geworden om zulke de dode zalig te maken. Geliefde, deze en dergelijke redenen. Mocht de schrijver van deze brief, de aanmechtige, de wankelende, de ingezonken broeders, de Hebreeën toevoegen, opdat door de glinstering van die scepter van genade, van het fijnste hout, hun ogen weer gehelderd zouden worden en gericht zouden worden op hem die het beloofd heeft en die het ook doen zal. Amen.